Halleluja, halleluja. Ja, Jezus. Ja, Heer Jezus, dank u wel dat we dat mochten zingen, mochten uitspreken, mochten belijden met ons hart. Kom, Heilige Geest. Het gaat over presence above presentation. Presentatie is belangrijk, maar uw tegenwoordigheid, uw presence, is het allerbelangrijkste. Welkom, Heilige Geest. Dankzij de hemelvaart. Welkom, Heilige Geest. Beweeg. Werk in onze harten. Werk in onze levens. Werk uit wat Jezus heeft gedaan. Wat Jezus heeft gezegd. Wat Jezus heeft betekend. We kunnen niet zonder de trooster. We kunnen niet zonder de helper. We kunnen niet zonder de Heilige Geest. Heilige Geest, kom. Kom op dit moment, neem uw plaats. Voordat ik het woord spreek, neem uw plaats in onze harten. Open onze harten. Laten we genieten van uw rust. Genieten van uw vrede. Genieten van uw vergeving, van uw genade, al uw zegeningen. Kom, Heilige Geest, in Jezus' naam. Amen. Een prachtige inleiding op de verkondiging, dit nummer. Kom en wees welkom, Heilige Geest. Het thema vandaag is kijk omhoog. Het thema volgende week is kijk om je heen. Maar we beginnen met kijk omhoog. Laten we lezen in Handelingen 1 vers 8. Er staat: maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn. Het geldt voor een ieder die Jezus volgt, wil volgen. Tot aan de uiteinde der aarde. Toen hij dit gezegd had, werd Jezus voor de ogen van de discipelen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. En ze staarden naar boven. Omhoog. Kijk omhoog. En tegelijkertijd kwamen er engelen, verschenen mannen in witte gewaden aan hen. En ze vroegen hen: waarom blijven jullie zo omhoog staren? En toen moesten ze zich omdraaien als het ware en om zich heen kijken. Kijken om je heen. Maar eerst het belang van omhoog staren, van omhoog kijken. Op gelijke wijze zoals jullie hem opgevaren hebben zien worden, zal hij ook in de wolk terugkeren. Maar wat is nu de betekenis van hemelvaart precies? Veel mensen hebben er niets mee of kunnen er niets mee. Wat houdt het nu precies concreet voor ons in? Waarom was het zo belangrijk, ook in Bijbels theologisch opzicht, dat Jezus is opgevaren? En wat doet het praktisch met ons leven, hier en nu? Hemelvaart, zou je kunnen zeggen, is de grote prijsuitreiking nadat de machten van de duisternis van Satan overwonnen zijn. Na alles op aarde volbracht hebben, is Jezus de hemelen doorgegaan om de prijs, de beker als het ware, in ontvangst te nemen. Je kunt het vergelijken met een diploma-uitreiking. De examens zijn afgerond. Er is hard gewerkt, er is hard gestudeerd. Maar je moet nog even wachten op de prijsuitreiking, op de uitreiking van je diploma, van dat papiertje, om dat in ontvangst te nemen. De diploma-uitreiking. Dat heeft met hemelvaart te maken. Meer dan een diploma. Daar gaan we naar kijken. Hemelvaart heeft alles te maken met het vastleggen van onze zegeningen, waarover we net gezongen hebben. De zegen dat we gered zijn uit genade. De zegen dat we gekozen zijn om kinderen van de Allerhoogste God te zijn. De zegening van het bevrijd verlost zijn van de macht van de zonde en de boze in ons leven. Met andere woorden, de vrucht en de uitwerking van wat Jezus heeft gedaan aan het kruis werd voor ons in de hemel vastgelegd, bekroond, bezegeld. Hij heeft zich gezet aan de rechterhand van God de Vader. Dus kijk omhoog. Blijf niet naar beneden kijken. Ga eerst omhoog kijken. In Handelingen staat er dit, of eigenlijk in Efeze. Gezegend zij de God, Efeze 1 vers 3, daar staat handeling. Efeze 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in de hemelse gewesten, in onze eenheid met Christus, met talrijke zegeningen heeft gezegend. Met talrijke zegeningen. De zegeningen waarover het hier gaat, zijn verkregen, zijn verworven door Jezus Christus. Hij heeft immers in eerste instantie de hemel verlaten om in deze wereld de vloek te dragen en de schuld te dragen die ons toekwam. Door de zonde, door de zondeval. En hij is op de paasmorgen opgestaan. En zo heeft Jezus de weg naar God de Vader toe opengebroken. En als je God aan het zoeken bent, dan is het eigenlijk heel eenvoudig. Want Jezus is de weg en hij is de waarheid en hij is het leven tot God de Vader. Geen andere weg, geen ander middel, geen ander medium, geen ander instrument. Hij zelf. Hij is ten hemel gevaren om de Heilige Geest ook uit te kunnen storten. Zodat God de Vader en de Zoon en de Geest 3-in-1 in ons hart kan wonen. Dus door zijn hemelvaart is er een volheid en een overvloed van zegen opengeboord en opengebroken. En in die zegeningen mogen wij deel hebben. Die zegeningen hebben niet alleen hun oorsprong in de hemel, ze liggen nu ook vast in de hemel. We mogen daarin verzekerd zijn. Je kunt nu leven met opgeheven hoofd. Met opgeheven hoofd. Niet zo. Opgeheven. Er staat in Hebreeën 10 vers 21... en ik ga ook een aantal teksten uit de brief van Hebreeën behandelen. Het zijn best wel wat geladen teksten. Misschien even wat moeilijk te begrijpen. Maar ik probeer het uit te leggen. Maar het begint zo. In Hebreeën 10 vers 21... we hebben een verheven priester die aan het hoofd staat van Gods huis. Laten we dan God naderen met een oprecht hart en een rotsvast geloof. Met een hart dat gereinigd is van een slecht geweten. En met een lichaam dat met zuiver water is gewassen, ook door de doop. Wat een geweldige beelden en beeldspraak hier. En geweldige woorden, vol waarheid. En dan staat er, is een van de sleutelwoorden ook in de brief van Hebreeën. We moeten stevig vasthouden aan wat we hopen en belijden. Want God die ons die beloften deed, is betrouwbaar. We moeten stevig vasthouden. Stevig vasthouden. We hebben het vaak over loslaten, maar hier hebben we het over vasthouden. In het geestelijk leven van de mens zijn er soms dingen die moeten worden losgelaten. Die ons belemmeren. Die ons dwars zitten. Die een blokkade vormen. Een belemmering in onze relatie met God of andere mensen. Maar er zijn ook dingen die we moeten vasthouden. Waar we ons aan vast moeten grijpen en niet meer los moeten laten. En de Geest zegt vanmorgen tot jou, ook als je thuis kijkt, houd vast wat je van God hebt ontvangen. Er zijn namelijk rovers, er zijn namelijk dieven, er zijn geestelijke inbrekers. Er is een bende van duisternis die het om je geestelijk bezit te doen heeft. Aan het hoofd staat een meesterdief die het geheel aanstuurt. Als een soort geestelijke maffia. En in allerlei gedaanten, grof en gewelddadig, maar ook sluw en subtiel, word je aangevallen. Soms ook zonder dat je het beseft. De Heer Jezus, hij noemde de duivel, de tegenstander van God, de Satan, een dief. Een inbreker, een roddelaar, een moordenaar. En we worden belaagd. Er is een demonische, satanische bende in operatie die het voorzien heeft op ons geestelijk bezit in Christus. Op onze geestelijke rijkdom in God, in Hem. Het gaat om je vrede die het verstand te boven gaat. En de vreugde van God. En de vergeving die Hij geeft. En de overwinning die Hij geeft. En we zien in het evangelie een heel duidelijk voorbeeld hoe de boze erop uit is om juist dat onderuit te halen in ons leven. Onze belijdenis. Petrus. Hij beleed vol vrijmoedigheid. O Heer, toen Jezus, wie denken jullie dat ik ben? O Heer, u bent de Christus, u bent de Messias, de gezalfde, de Zoon van de levende God. Maar toen Jezus gevangen genomen werd, was deze belijdenis weggeroofd. En Jezus had gezegd in de context waarin dat gebeurt: Satan heeft jou opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor je gebeden dat je geloof niet zou bezwijken. Je geloof, de belijdenis van je geloof. Houd vast aan de belijdenis van je geloof. Het is dus, luister, het is dus een duivelse activiteit om onze belijdenis te roven, te ontkrachten, te verzwakken in ons gebedsleven, in ons aanbiddingsleven, in ons christelijk leven. Ik moest denken aan een incident een aantal jaar geleden. We waren toen, Angelique en ik, in Amsterdam. En we wilden een rondvaart door de grachten doen. En na die rondvaart liep ik wat argeloos daar langs die grachten. En ik heb een slechte gewoonte, ik loop altijd voorop. Soms wel 10 stappen voorop of 20 stappen voorop. En Angelique die liep achter me. Maar ik liep wat argeloos, wat dromend, liep ik rond. En Angelique, mijn vrouw, die had haar tas nog wat... Ja, dat is ook een bepaalde gewoonte, die laat ze dan vaak open. Waarom weet ik niet, maar ze had haar tas wat open, gelaat niet dicht geritst. En zijlings kwam er iemand heel subtiel langs haar en pakte haar portemonnee uit de tas. En op een gegeven moment, ik hoorde allemaal geroep en gekrijs en geschreeuw. Ik keek, en op een gegeven moment zag ik dat Angelique haar portemonnee vasthield. En dat tegelijkertijd die dief ook met zijn hand die portemonnee vast had. Uit alle macht greep ze die portemonnee vast en sleurde die portemonnee uit zijn hand. Ja, ze is sterk hoor, pas op. Als een pitbull. En ik zat maar een beetje rond me. Wat gebeurt er? En ze had die portemonnee vast. Ik was daar niets vermoedende dat er ondertussen een bende zakkenrollers om ons heen aan het zwerven waren. Weet je, van die kraaien. En om ons heen liepen. Maar gelukkig was ze attent. En ze greep vast haar bezit. Zo moeten we ons geloof eigenlijk als die portemonnee vastgrijpen. Stevig vasthouden wat we van God hebben ontvangen. En het Griekse woordje heb ik onderzocht. Vasthouden, dat sleutelwoord in Hebreeën, is dit woord, krateo. Dat betekent kracht bezitten. Dat betekent de overhand verkrijgen. Het recht van bezit hebben. Heer of meester over iets zijn, oftewel regeren. In de positieve zin van het woord. Ja. De overhand verkrijgen. Vasthouden. Weet je, we kunnen vast blijven houden aan wat we hopen en belijden door omhoog te kijken. Want daar zien wij Jezus, zegt de schrijver aan Hebreeën, aan de christenen. Met eer en heerlijkheid gekroond. We zijn namelijk geneigd om onze ogen of aandacht te richten op alles, een beetje wat om ons heen dwarrelt. Maar we zijn niet alert. We zijn misschien geneigd om te kijken naar dat wat niet deugt, dat wat niet goed is, het negatieve of wat dan ook. En we fixeren ons. We focussen ons op onze problemen, onze moeite, onze pijntjes. Maar we vergeten ondertussen dat we een positie van overwinning hebben in Jezus Christus. In Hebreeën staat dit, Hebreeën 2 vers 8. Hij zegt, alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonderd wat hem niet onderworpen is. Het gaat over Jezus. Die de hemel is doorgegaan. En eerlijk gezegd, nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Ja, er is ellende, er is lijden. Er zijn vervolgingen, er zijn verdrukkingen, er zijn pijn en moeite. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden van de dood. Opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Weet je, dit is zo mooi, hè? Want de Hebreeënbrief, die wij een brief noemen, is eigenlijk een homilie, in opzet een prediking. Een geschreven preek. Een preek waarin de focus wordt gericht op de verhevenheid van Jezus Christus als middelaar van een beter verbond. van beter testament, het nieuwe testament, het nieuwe verbond. Hij is de middelaar en hoge priester van het betere verbond. En weet je, door vervolging heerste er gevaar in die tijd om van het geloof af te vallen. En natuurlijk ook in onze tijd, door beproevingen, door verleidingen. En wat gebeurde er? Moedeloosheid en lauwheid verlamden hun belijdenis. Het belijdenis van de gelovigen. En op indringende wijze worden christenen aangemoedigd om de slappe handen te heffen en om niet een gewoonte aan te kweken zodat het samenkomen verwaarloosd wordt. Blijf elkaar opzoeken. Blijf elkaar bemoedigen. Blijf elkaar aanvuren met de liefde van Jezus. Voortdurend worden aangespoord. Om niet de moed te verliezen. Om niet de hoop die wij hebben kwijt te raken. En hij zegt ook in de schrijver in Hebreeën 3 vers 1. Ik denk dat het Paulus is. Zijn mening over verdeeld. Maar hij zegt, broeders en zusters, u die God toebehoort en deel hebt aan een hemelse roeping. Vergeet dat niet. We hebben deel aan een hemelse roeping. Geen aardse, maar een hemelse, richt uw ogen daarom op Jezus, die God gezonden heeft als de hoge priester van het geloof dat wij belijden. Nou, wat is een belijdenis eigenlijk? Veel mensen denken aan een bepaalde mening die men heeft over het geloof. Weet je, een mening is onderhevig aan stemmingen, aan verschillende zienswijzen. Maar een belijdenis gaat verder en is sterker en krachtiger dan een mening. Een belijdenis is een overtuiging. Een innerlijke overtuiging. Hou vast. De vraag is, lees mee, waarom kun je vasthouden aan wat je hoopt en belijdt? Ten eerste, houd vast omdat Jezus als de hoge priester de hemelen is doorgegaan om jouw toegangskaartje te verzilveren. Jouw ticket to heaven. Maar je hebt niet alleen een ticket to heaven. Je hebt nu al een plaats in heaven. Een zetel in de hemel. Er staat in Hebreeën 4, vers 14 het volgende. Lees mee. Nu wij een hooggeplaatste priester hebben, die de hemelsferen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, opnieuw moeten we vasthouden. Krateo. Aan het geloof dat we belijden. Een priester is een tussenfiguur. Het is een middelaar, het is een bruggenbouwer. Het is een vredestichter. Iemand die solidair is met mensen en in relatie treedt met mensen. Iemand die hun leed en hun moeite verstaat en begrijpt. Zo trad Jezus op ten behoeve van de mensen. Bij God de Vader. Hij kwam voor ons pleiten. Voor ons opkomen als een advocaat. Weet je, wij belijden een hoge priester die de hemelen is doorgegaan. En dat doet ook wat met jou en mij, met ons. Het maakt ons ook tot priesters. Mensen die andere mensen met God verbinden. Vertegenwoordigers van God. Vredestichters, verzoeners. Want er staat in de Openbaring 1 vers 6, lees mee. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed. En hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Zeg maar even, hardop, ik ben een priester. Doe maar. Ik ben een priester. Ik ben een priester. Jezus is de hemelen doorgegaan. Trouwens, als geen ander. De andere priesters moesten elke keer weer terug naar het volk. Maar Jezus is eens en voor altijd daar gezet aan de rechterhand van de Vader. Natuurlijk zal hij terugkomen. Op de tijd die de Vader beschikt heeft. Maar Jezus hoefde niet opnieuw te offeren. Wij hoeven niet opnieuw allemaal rituelen te volbrengen. Allemaal offers te brengen. Het grote offer van Jezus zelf is voldoende, volstaat. Weet je, de Joden meenden dat er verschillende hemelse lagen waren. In de hoogste hemel woonde God. Maar Paulus vertelt over een mens die tot in de derde hemel werd weggevoerd. En het bijzondere is hier dat de voltooid tegenwoordige tijd wordt gebruikt als het gaat om Jezus. Hij is de hemelen doorgegaan. Dat betekent met andere woorden, hij is daar gebleven. En hij heeft zijn eigen bloed daar gebracht. Israëls hoge priesters keerden altijd terug. Hun verblijf voor Gods troon was een kort intermezzo. Maar Jezus bleef daar. Dat wil zeggen, het bloed dat hij bracht, het offer dat hij bracht, werd volledig aanvaard. Voor alle zonden, voor ons allemaal. Eens en voor altijd. Wauw. Zijn werk werd aangenomen. De verzoening is een eeuwig feit geworden. Door zijn eenmalig verheven offer heeft Jezus als priester met zijn eigen bloed een nieuwe en levende weg naar God de Vader gebaand. Door Jezus, verheven priesterschap, kunnen wij voortdurend als priesters in contact met God zijn. Dit verdient onze aandacht, zegt dus. Dit verdient onze focus. Focus daarop. Focus niet op de aanklachten. Focus niet op de beschuldigingen, de verwijten van de duivel die de aanklager zelf is. Het bloed van Jezus spreekt ons vanuit de troon van God voortdurend vrij. Als we aanspraak maken op hem. Als we beroep doen op zijn middelaarschap. Want God de Vader ziet ons aan door het bloed van Jezus. En hij ziet ons aan als heilig, als volmaakt, als rechtvaardig. Weg alle troep. Weg alle veroordeling. Weg alle aanklacht. Weg alle angst. Het bloed van Jezus is dus niet op aarde gebleven. Maar Jezus heeft het gebracht tot waar de troon van God is. En hierin zien we de krachtige werking van Gods bloed. In het onzichtbare, het hemelse heiligdom. Onze zonden waren voor God in de hemel opgestegen. Als zware donkere wolken die ons van God scheiden. Maar toen het bloed van Jezus verzoening had gebracht, ging hij als hoge priester voor ons namens ons voor God staan. God, nee, ik wil zegenen. Jezus ging voor God de Vader staan. Voor jou, voor mij. Nee. Nee, veroordeel. Geen veroordeling meer. Nee. Weet je, iemand zei tegen mij vanmorgen toen we ons aan het voorbereiden waren in de briefing. Daar is de briefing met het hele worshipteam. Nicola, besef je wel dat ook het voorhangsel, dat scheurde toen Jezus aan de kruis stierf. Weet je, dat was 5 meter hoog. 30 centimeter dik. Niemand, geen mens, had het ooit kunnen doen. Maar het is een historisch feit. Het voorhangsel in de tempel scheurde toen Jezus het riep: het is volbracht. Amen. Amen. En luister. Dat toegangskaartje. Recht van toegang werd ons verleend. Dankzij dat smetteloze, onvernietigbare, eeuwige bloed van Jezus. En omdat we recht van toegang hebben gekregen, hebben we ook recht van spreken. En de Bijbel noemt dat, jullie weten het, vrijmoedigheid. Vrijmoedigheid, wacht even, dit is heel belangrijk. Vrijmoedigheid is geen karaktereigenschap. Vrijmoedigheid is geen persoonlijkheidskenmerk. Vrijmoedigheid is het geestelijke recht van zeggenschap. Is jouw recht, jouw bezit om voor Gods troon te mogen verschijnen. En om daar vrij in te zijn. Om daar moedig in te zijn. Het is je recht van spreken op grond van het bloed en offer van Jezus dat hij door de hemelen heen gebracht heeft in het heiligdom bij God de Vader voor Gods troon. Dus zeg mij niet, ja, maar ik ben niet vrijmoedig geschapen. Dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet. Op grond van het bloed van Jezus heb ik vrijmoedigheid gekregen. En ik wil dat niet van mij laten roven. Ik mag in de vrijheid voor Gods troon komen. In Gods tegenwoordigheid. In gebed, priesterlijk, bidden voor mensen. Opkomen voor anderen, voor de noden. Ook praktisch in daden van gerechtigheid. Ik heb het recht van spreken. Vrijmoedig. Oh, het is mijn wettig toegangskaartje voor de troon van God. Het is mijn vrijmoedigheidskaartje. Mijn toegangsbewijs. Amen. Dat is wat hemelvaart gedaan heeft voor jou. Ten tweede. Houd vast omdat Jezus als hoge priester er volle met je meevoelt. Oké. Er staat dan verder, in Hebreeën 4, vers 15. Deze hoge priester kan met onze zwakheden meevoelen, omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, verleidingen heeft moeten doorstaan, maar dan zonder te zondigen, zonder eraan toe te geven. Waarom kan Jezus met ons meevoelen? Er staat omdat hij in alle dingen op gelijke wijze als wij beproefd is geweest. Maar hij bleef gehoorzaam aan God de Vader. Sommige mensen zeggen wel eens, hoe kan Jezus nou in alle dingen met mij meevoelen? Dat kan niet, dat klopt niet, dat is niet waar. De Bijbel maakt een fout. Oh ja? En dan zeg ik, waarom dan? Nou, hij is bijvoorbeeld nooit getrouwd geweest. Communicatieproblemen in het huwelijk zijn hem onbekend. Hoe kan hij dan met ons meevoelen als we problemen hebben in ons huwelijk? De pijn van een bevalling kent hij ook niet. Want hij is geen vrouw. Opvoedkundige problemen heeft hij ook niet gehad, want hij had geen kinderen. De eenzaamheid van een kind zonder ouders kent hij niet, want hij had een hemelse vader. Die altijd bij hem was. Dus ik heb daarover nagedacht. Dit is mijn antwoord. Geen communicatieproblemen. En dan, kijk eens naar de misverstanden. Het onbegrip van de fariseeën en schriftgeleerden die voortdurend op fouten zaten te loeren. Geen bevallingspijn. En die verscheurende lichamelijke pijnen. En van zijn doorboorde voeten en pezen in handen en voeten dan, aan het kruis. Geen opvoedkundige problemen met kinderen en zijn hardleerse en koppige discipelen dan. Geen ouders. En de absolute, totale eenzaamheid en verduistering en eclips als het ware van de afwezigheid van God de Vader aan het kruis. Waarom, Vader, hebt u mij verlaten? Jezus is absoluut, totaal in alle dingen solidair met ons geweest. Behalve dan wat de zonde betreft. Zodat hij de hemel kon doorgaan. Met zijn rein, perfect, smetteloos bloed en offer. Ook al is hij groot en verheven. En dat is het mooie van deze tekst. Ook al is hij verheven, de verheven in zijn priesterschap. Dat betekent niet dat hij geen begrip heeft voor onze pijn en moeite. Dat is zo mooi. Verheven, maar toch zo nabij. Hierin blijkt juist zijn grootheid. Letterlijk staat trouwens hier in de grondtekst voor meevoelen het woord sympathiseren. Sympathiseren. Jezus kan met onze zwakheden sympathiseren. Meevoelen, meeleiden. En zo is onze strijd zijn strijd geworden. Onze benauwdheden zijn benauwdheden die hij gedragen heeft. Hij kan met ons mee, met jou, mee sympathiseren. Dus kijk omhoog. Er was eens een non op het zendingsveld in India onder de outcast. Die bezig was de zieken, de daklozen te helpen en te verzorgen. En op een gegeven moment knielde die non zich neer voor melaatsen. En begon de wonden van die melaatsen te verbinden. Met kans op eigen besmetting. Zelf besmet te worden. En een rijke, zelfvoldane toerist liep langs. En die keek wat met afschuw, minachting naar dat tafereel. En hij zei toen tegen de non het volgende. Hij zei, vreselijk. Dat zou ik nog voor geen $10.000 willen doen. En die non begon te huilen. En ze keek hem aan. Ze zei, nee, dat zou ik ook niet voor $10.000 willen doen. Waar doe jij het voor? Waar doe jij het voor? Waar leef jij voor? Vanuit sympathie, bewogenheid, meeleven, meeleiden. Waar leefde Jezus uit? Hij leefde uit sympathie. Om mensen te genezen. Om mensen te verbinden. Om mensen te bevrijden. Daarom houd vast en kijk omhoog. En dan ten derde, laatste punt. Ik bewaar vaak het beste voor het laatste. Ik hoop dat het ook zo is. Maar ik geloof echt dat dit mensen gaat veranderen. Wat ik nu zo ga zeggen. Ook als je kijkt. Luister goed. Ten derde, houd vast omdat Jezus als de hoge priester te benaderen blijft. Te benaderen blijft. Te benaderen blijft. Want wij struikelen allemaal. Het christelijk leven gaat met vallen en opstaan. Maar hij blijft te benaderen. Hebreeën 4, vers 14. We kunnen dus vol vertrouwen naderen, lees mee, tot de troon van de genadige God. Daar zullen we barmhartigheid om barmhartig en genadig behandeld worden en op de juiste tijd hulp ontvangen. En hoe die hulp vertaald wordt in je leven, dat weet ik niet. Hoe God die hulp uitwerkt in ons leven, dat weet ik niet. Dat is voor de een zus, voor de ander zo. En misschien ook niet altijd conform onze verwachtingen, onze denkbeelden. Maar dit is een belofte. Houd vast. Blijf naderen tot de troon van God. Daar zullen we barmhartig en genadig behandeld worden en op de juiste tijd hulp ontvangen. Terwijl Paulus genade en vrede ziet samengaan in zijn brieven. Johannes, genade en waarheid. Zo zijn hier barmhartigheid en genade, de zegeningen van Gods troon. En weet je, dat naderen in de grondtekst, dat draagt een aanbiddend karakter. Het is een priesterlijk naderen, een priesterlijke term. Het betekent naderen tot het altaar. En nogmaals, was een voorrecht dat alleen de hoge priester had, 1 keer per jaar op Yom Kippur. Maar dat is nu ook ons dagelijks voorrecht geworden. Bij Gods troon namelijk ontvangen we barmhartigheid allereerst. En als de Joden over barmhartigheid spreken, dan denken ze aan de moederschoot. De moederschoot. Dus als we priesterlijk voor Gods troon, vrijmoedig, omdat we het recht bezitten, wat we mogen vasthouden, als we zo voor God naderen, ontvangen we barmhartigheid, omdat we dan als het ware in Gods moederschoot kruipen. Dat betekent troost. Dat betekent veiligheid. Dat betekent geborgenheid. Dat betekent vriendschap. Geen vervreemding, maar verbinding. In zo'n sfeer kun je groeien, want je mag er zijn. Je wordt gekoesterd. Je wordt geliefd. Er zijn mensen die dat nodig hebben, om in die moederschoot te kruipen vanmorgen. En ik wil je ook uitnodigen om dat te gaan doen. Ook straks bij de Etageres. Laat voor je bidden. Kruip in die moederschoot. Laat je verhard hart verzachten. Laat je troosten. En bij Gods troon ontvangen we genade. De genade van God is de persoonlijke, absolute, onverdiende gunst van Jezus naar de mens toe. Dus bij Gods troon ontvangen we hulp. Hij is onze helper. En om precies te zijn, dat vind ik zo bijzonder, als je de tekst ontleedt, is dit kairos hulp. De juiste tijd in de grondtekst hier wordt gebruikt het woord kairos. Dus luister goed, lees mee. Kairos, de juiste beslissende tijd, de goddelijke geladen tijd, komt naar ons toe. Als we blijven vasthouden aan de belijdenis van ons geloof, van de hoop die in ons leeft. Als we blijven naderen als priesters voor Gods troon, dan zal er een moment zijn dat God gaat ingrijpen. Dan zal er een moment zijn dat God gaat helpen. Dat hij je gaat oprichten. Dan zal er een moment zijn dat er een doorbraak gaat komen in je leven. Hulp op het juiste moment. De juiste timing. Juist als het erop aankomt. Luister goed. God heeft altijd een kairos moment voor ons klaar liggen. Maar dan moeten we onze belijdenis blijven vasthouden. En weet je nog? Het Griekse woord voor vasthouden was krateo. Je recht van bezit. Heer en meester zijn over wat je ontvangen hebt. Ik heb er dit ervan gemaakt. Lees mee. Krateo leidt tot kairos momenten van Gods zorg en hulp in je leven. Amen. Krateo leidt tot kairos momenten van Gods zorg en hulp in jouw leven. Van doorbraken in je leven. Is dat niet mooi? Als je blijft vasthouden, als je weerstand biedt aan de duivel, zal God je bijstaan op het juiste moment. In uitkomsten en doorbraken. Voorzien op zijn tijd en wijze. Er is namelijk iemand bij God die jou echt kan helpen. Die jouw strijd van binnenuit kent. Jezus, de getrouwe hoge priester. De hoge priester van onze belijdenis. En Jezus, hij kent je worsteling. Hij kent je aanvechtingen. Hij kent je eenzaamheid. Hij kent je angst. Hij kent je verdriet. Misschien wel je moedeloosheid. Maar ik wil afsluiten met het volgende. Het volgende citaat. Ik heb nog een beeld, maar laat het lijden. Lees mee. Laat het lijden dat op je afkomt je niet van God afdrijven. Laat het lijden dat op je afkomt je naar Gods troon toedrijven. Drijf naar Gods troon toe. Tijdens de aanbidding straks maak gebruik van de etageres. Wat je ook nodig hebt. Welke hulp je ook nodig hebt. Welke doorbraak in je leven je ook nodig hebt. Oh, je hebt het recht ontvangen. Het bezit van vrijmoedigheid. Het recht van spreken voor Gods troon. En er zijn priesters, andere priesters die voor je kunnen bidden. Die je kunnen bemoedigen. En leven kunnen uitspreken. Weet je, God weet wat het is. Jezus weet wat het is als de muren op je afvliegen. Als je denkt, het is genoeg. Het is te veel. Je ziet naar beneden, je ziet om je heen. Maar ik zeg, kijk naar boven, kijk naar boven. Hij werd ook door beproevingen van dit bestaan geteisterd, maar zondigde niet. En ook als de hoge priester die de hemel is doorgegaan, is hij ook tegelijkertijd de solidaire, de sympathieke, meelevende hoge priester die nabij is. En door de hemelvaart wordt onze geestelijke positie bepaald. En voor altijd vastgelegd en verzekerd in de hemel. Wat er ook op ons af kan komen. Even terug naar die bende zakkenrollers. Zullen we alvast gaan staan? Even terug naar die zakkenrollers. Die bende. Die ons omsingeld hadden. En ik had niks in de gaten. In eerste instantie Angelique ook niet. Maar ze greep die portemonnee vast en ze liet me niet als een... Hoe noem je dat? Pitbull. Ja, ik zie Otto staan. Zo'n pitbull. Ze liet niet meer los. Ook al worden we omsingeld. Door een bende van geestelijke zakkenrollers en dieven. Die erop uit zijn om ons bezit te roven. We mogen als arenden opstijgen. Weet je, het beeld van de arend wordt gebruikt voor de gelovigen. Die het van God verwacht. Die zijn hoop op God gevestigd heeft. En zoals een arend zich kan vernieuwen, zijn vleugels kan uitslaan, zo mogen wij als arenden opstijgen. Ik wil je een vraag stellen. Wie is de grootste vijand van de adelaar? In de lucht. Eigenlijk bijna geen enkele vogel kan de adelaar aan. Maar er is één vogel. Ik zou zeggen een pain in the ass. Dat is de kraai. De kraai. Kijk even naar het volgende plaatje. Want dit is wat er plaatsvindt, ook vaak in ons leven. In ons geestelijk leven. De kraai. De kraai is de enige vogel die een adelaar durft te pikken. En als de adelaar niet hoog genoeg vliegt, dan gaat de kraai, dan krijgt hij ook de kans om op zijn rug te zitten. En dan bijt hij in zijn nek. En dan pikt hij in zijn nek. En hij blijft net zo lang pikken tot die adelaar doodbloedt. En weet je, een adelaar, eenmaal een kraai op zijn nek, kan die kraai eigenlijk niet van zich afschudden. Wij kunnen uit eigen kracht helemaal niets. Als ik niet onder de zalving van de Heilige Geest ben, kan ik helemaal niks. Dan ben ik eigenlijk bijna helemaal niks. Maar als ik de zalving van de Heilige Geest ervaar, Dus met andere woorden, houd het beeld vast. Want er zijn misschien kraaien, ook als je thuis bent, die aan het pikken zijn in je nek. Die je naar beneden willen houden. Die je naar het aardse gericht willen blijven houden. He, zo kunnen we belagen worden door kraaien, bepaalde machten die op onze nek gaan zitten. Als wij te laag blijven, als wij niet onze positie in de hemelse gewesten innemen. Want wij zijn mede gezeten in de hemelse gewesten, in Christus Jezus. We zijn in hem boven gezet, boven de machten, boven de voorsten, de machten en de geesten van deze kwade wereldheersers die om ons heen vliegen als kraaien. Paulus zegt dat we niet te strijden hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dus wat kunnen wij doen? Hoe kunnen wij ons bewapenen? Door te doen wat de adelaar doet. De adelaar, hij reageert niet. Hij vecht ook niet tegen de kraai. Hij verspilt zijn tijd en energie er niet eens aan. Hij opent gewoon zijn vleugels. En zweeft hoger. En hoger. En hoger in de lucht. Waarom? Dat is de enige manier. Hoe hoger de vlucht in de lucht, hoe moeilijker het is voor de kraai om te ademen vanwege zuurstofgebrek. Hoe hoger, hoe moeilijker het is voor de kraai om te blijven pikken in zijn nek. Uiteindelijk moet hij afhaken. Uiteindelijk wordt hij verslagen. Doordat de adelaar steeds hoger en hoger vliegt. Hoe dichter jij bij God bent, hoe hoger jij vliegt, hoe minder vat de boze op jou kan krijgen. Amen. Die kraaien zullen van je nek afvallen. Je bent een kind, een zoon, een dochter van God. Je hebt een positie van overwinning. Ga die positie innemen. Het is je recht, het is je bezit, het is je rijkdom. Het is alles wat je nodig hebt in dit leven. Om tot je bestemming te komen. Breng de kraaien die jou belagen naar de hoogte waar Jezus zich bevindt. Bij de Vader, bij de troon van genade. Daar kan de duivel niet komen. Daar kunnen de kraaien niet komen. Neem je hemelse positie in. Want Jezus heeft ook jou meegenomen. Geestelijk gezien, jou gezet aan de rechterhand van God de Vader. Waar machten nog krachten bij dat prachtige bezit kunnen komen. Hij heeft ons samen met hem laten opstaan. Laten zetelen in hemelse gewesten. Dat is boven alle geestelijke belagers en rondzwervende kraaien die het leven uit jou willen pikken. Uit jou willen zuigen. Zullen onze hoofden buigen. Heere God, dank u wel. Hoe hoger, hoe dichter bij u in de hemel. Hoe vrijer en sterker wij zijn om te komen tot ons doel en bestemming. En Heer, ik bid in de naam van Jezus. Oh, laat die kraaien die misschien op de rug, op de nek van mensen zich hebben genesteld. Laat ze afvallen. Laat ze verdwijnen. Doordat wij steeds sterker in uw licht komen. Doordat wij steeds dichter bij u zijn. Doordat wij in u zijn. In u leven. In u zijn wij. In u bewegen wij. We hebben gezongen, Heer, beweeg Heilige Geest. Beweeg Heilige Geest. Reinig ons. Vernieuw ons. Versterk ons. Bekrachtig ons in de naam van Jezus. Oh, bid zachtjes mee. Bid zachtjes mee. Als het nodig is dat je opnieuw moet leren vasthouden. Omdat Jezus de hoge priester is. De hemelen is doorgegaan om jouw toegangskaartje te verzilveren. Maak dan dat standpunt. Ga naar de etiseres. Laat het bevestigen in gebed. Houd vast ten tweede omdat Jezus als hoge priester ten volle met je meevoelt. En hou vast omdat Jezus als de hoge priester te benaderen blijft. Geef de moed niet op. Geef niet op. De wereld wordt voleindigd. De wereld komt af. Ze zal worden vervuld met zijn heerschappij. Laten we niet moedeloos worden. Niet uitzichtloos. Laten we kijken en denken en bidden vanuit een ander perspectief. Omdat onze arbeid, jouw arbeid, niet vergeefs zal zijn. Hij die is neergedaald, hij zit ook, die is opgevaren. Ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. Ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. Een nieuwe wereld, een nieuwe hemel en aarde is in aantocht. Want hij zal terugkomen, zoals hij is opgevaren. Zal hij ook weer terugkomen en neerdalen. Een grote volk met grote macht en de heerlijkheid van God. O Jezus, dank u wel. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus, Heer. Steek je hand omhoog als je zegt, ja, ik wil vasthouden. Ik wil weer vasthouden. Die belijdenis. Steek je hand omhoog. Ik heb het nodig. Ik wil vasthouden in de beproeving waar ik nu doorheen ga. Steek je hand omhoog in Jezus' naam. Steek je hand omhoog. Hallo, je ook op het balkon. Ik wil vasthouden. Ik wil vastgrijpen. Ik wil terugroven wat mij is weggeroofd. Misschien de vreugde, de overwinning. Misschien de vrede in mijn hart. Hou vast. Hou vast, kijk omhoog. In Jezus' naam, kom. Laten we aanbidden, laten we God groot maken. Oh, look to the sun. Kijk naar Jezus. En ik daag je uit om ook naar voren te komen, naar de etageres te komen. Laat voor je bidden. Laat je zegenen, want je bent gezegend met allerlei geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. In Christus, oh, boven al die kraaien, boven die duisternis, boven die valse, vuile geesten, in de naam van Jezus. Alle onreinheid, alle aanklacht, alle veroordeling, in de naam van Jezus. Heer, dank u wel. U brengt vrijheid, u beweegt in Jezus' naam. Alles zullen amen zeggen, al amen.